Goedemiddag, broeders en zusters. Welkom in deze middagdienst. Vanmiddag zal dominee Wesseling ons volgaan. De collecte is vanmiddag voor de Oekraïne-zending. En voor het komende seizoen is er weer een gezamenlijk jaarthema dat, net als voorgaande jaren, verdeeld wordt over 6 deelthema's, waarover beide predikanten beurtelings een preek zullen houden. Er zal gespreksmateriaal aangeboden worden via de postvakken. Dat zal gebeuren een week van tevoren, alleen de eerste keer is dat een week daarna. Voor dit jaar is het thema Hart op de tong, met als ondertitel Gods liedboek voor je leven. Vanuit de psalmen zal nagedacht worden over ons leven met God in verschillende levensomstandigheden en levensfasen die we mee kunnen maken. Dominee Holtland zal volgende week, 15 september, Deo van Lente, de eerste preek over dit thema houden. Op 22 september zal de dienst van 11 uur een jeugddienst zijn. Dat is een dienst door de jeugd van de gemeente West voor de hele gemeente. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters. Er is denk ik wat verwarring over voor wiens verantwoordelijkheid deze dienst valt. Want Oost heeft vanmorgen vanwege het belijdenisdoen van een aantal jongeren de laatste dienst gehad. Fijn dat jij er wel bent, Jonne. Geldt voor u ook uiteraard. Als we zometeen vanuit de hemel namens God begroet zijn, laten we dan als gebed staande zingen liedboek 675 vers 1. En wat mij zegt, mag u daarna gaan zitten en zingen we een volgend gebed of God deze dienst en ook de opening van het woord wil zegenen. Gezang 172 vers 1 tot en met 5. Ik wil u allemaal uitnodigen om voor het aangezicht van de Heer te gaan staan. Vanuit de hemel met alle liefde begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader, dankzij onze Heer en Redder, Jezus Christus. Laten wij de geschriften van God openen en gaan lezen uit de brief die Paulus schrijft. Kleine brief is het aan Titus. In Jezus Christus is de genade van God op aarde verschenen, heilbrengend, helend voor alle mensen. We lezen uit hoofdstuk 2 vanaf vers 11 tot en met hoofdstuk 3 vers 11. En laten wij ook zingend bidden om het verlangen om Gods wil ook echt te doen. Psalm 86 uit de nieuwe psalmberijming, vers 4 en daarna vers 3.
Titus 2 vanaf vers 11. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. Gebruik je gezag om dit te verkondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken. Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaad spreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in de teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God onze redder openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop wij hopen. Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij. Maar houd je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en geredetwist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas. Wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen. Je weet dat zo iemand het spoor volkomen bijster is en door te zondigen zichzelf veroordeelt. gaan we nu zondag 32 lezen uit de Heidelbergse Catechismus. En dat is het begin van het derde deel, onze dankbaarheid. Nu wij uit onze ellende zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwd tot zijn beeld. Opdat wij met ons hele leven tonen dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat hij door ons geprezen wordt. Vervolgens, om zelf uit te vruchten, zeker te zijn van ons geloof en om door onze Godvrezende levenswandel ook onze naasten voor Christus te winnen. Kunnen zij dan behouden worden die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren? Beslis niet, want de schrift zegt dat een onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, oplichter of een dergelijke zondaar het koninkrijk van God niet beërven zal.
Laten wij naar de verkondiging en uitleg opwekkingslied 710 zingen. Weer een gebed eigenlijk of God ons op de plek waar wij leven en functioneren ook echt wil zegenen en tot een zegen wil laten zijn. Naar de preek dus opwekkingslied 710. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Wie van u houdt er van klussen? Klinkt niet heel royaal, Harold. Ik zie wat aarzelende handen omhoog komen. Ja. Wie van u vindt het heel leuk om een huis of een huisje op te knappen? Nou, dat zijn er eens wel wat meer. Maar, ja. Ik heb bij zondag 32, ik noem zondag 32 uit de catechismus, als ik catechisatie geef, altijd een scharnierzondag. Je hebt in de catechismus een aantal vragen en antwoorden waar het omheen draait, of waar het om draait. Zondag 32 is ook zo'n antwoord. Etta die zei terecht van hier begint het hoofdstuk over onze dankbaarheid en... Als je naar een vergelijking zoekt, dan zou je kunnen denken aan iemand die een huis gekocht heeft, of een huisje. He, zoals een kennis van me. Huis op een prachtig plekje in Nederland. Je ziet eigenlijk dat het een klein paradijsje op aarde zou kunnen worden. Alleen, je ziet ook in één oogopslag dat het huis niet meer is wat het geweest is. Wie van u zou de neiging hebben om dit misschien voor een heel zacht prijsje te willen kopen? Dan moet je wel een hele goede klusser zijn, hè, als je er nog wat in ziet, want het lijkt rijp voor de sloop. Je kunt nog zien dat het eens in volle glorie daar gestaan heeft. Maar het is overduidelijk in de loop van de tijd vervallen en ook echt wel een bouwval geworden. Veel achterstallig onderhoud ziet er eigenlijk niet uit. Een deel van de muren eruit en het staat op instorten. En als je naar binnen loopt, dan ontdek je ook dat het houtwerk van binnen vol houtworm zit. Geen schim meer van wat het ooit geweest is. Maar die kennis, Jos noem ik hem maar even vanmiddag, die heeft het gekocht en hij zag er kennelijk toch nog toekomst in. Ik zal u aan het eind van de preek ook laten zien wat er van geworden is. Maar Jos die zag na een ingrijpende renovatie daar weer een fantastisch huisje staan waar hij met heel veel plezier zijn vrije tijd in zou doorbrengen. En Jos heeft er ook kijk op. Zijn naam zegt dat ook wel een beetje, want hij heet Jos Timmermans. Nou, die naam die past wel behoorlijk bij je. Nou, iedereen ziet dat daar nog heel veel aan moet gebeuren. Bij mij zou gelijk de moed in de schoenen zakken. Ik denk, nou, afgezien van het feit dat ik daar de kennis niet voor heb en ook de handigheid niet, vrees ik, zou me zoveel tijd en energie kosten dat ik bij voorbaat al daar geen gat meer in zie. Jos wel. Jos is eigen baas. Hij heeft alle tijd, ook alle tijd van de wereld. En hij is van plan om dat bouwval weer tot een prachtig huisje, een paleisje te maken. Nou, maar dat beeld, even op de achtergrond wil ik preken over zondag 32. En ik doe dat onder het thema Jezus Christus gaat in je aan de slag. Dat wordt gaaf leven. Jezus Christus gaat in je aan de slag. Dat wordt gaaf, je mag ook zeggen, heilig leven. En ik wil op drie dingen letten, dat is je houding daarbij en ook de verandering die langzaam maar zeker tot stand komt en aan het eind ook de uitstraling die je krijgt. Allereerst dus je houding daarbij. Waarom noem ik zondag 32 en zeker vraag en antwoord 86 een scharnier zondag? Omdat er juist rond wat zondag 32 ons wil meegeven ook heel veel misverstanden bestaan. En ik kan dat misschien wel heel aardig illustreren aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen opleiding. En wij moesten als studenten natuurlijk ook leren preken. En daar hoorde bij dat je uit teksten uit de Bijbel preekte, maar ook dat je catechismeszondagen leerde bepreken. Er was een medestudent die zondag 32 kreeg en ik lees één zin voor. Verlossing uit ellende moet in een dankbaar leven worden getoond. En het gaat me even om dat woordje moeten. Het heilige moeten, zou je ook kunnen denken. Zijn thema voor de preek was: de God van het verbond eist van zijn kinderen een leven in dankbaarheid. Laat dat eens even op je inwerken. God eist dankbaarheid. Gelukkig kreeg deze medestudent, we waren vaak niet mals voor elkaar, hij kreeg de wind van voren. En toch merk je bij veel mensen, en soms hebben mensen om die reden ook radicaal afscheid genomen van het geloof in God, je merkt bij veel mensen dat ze het gevoel hebben dat je iets moet terugdoen voor God. Hij heeft alles voor je gedaan in de Heer Jezus. Het liefste wat hij had opgeofferd. En onze dankbaarheid, dat krijgt dan ook heel gemakkelijk de gevoelswaarde dat nu wij aan zet zijn. Bijna 20 catechismeszondagen lang gaat het over wat wij voor God moeten doen. En God is wel royaal, hij schenkt vergeving elke keer weer. Maar er zit ook een andere kant aan de medaille en dat is jezelf, dat je zelf als christen behoorlijk aan de bak moet. Dankbaar zijn, een heilig leven laten zien. En voor het gevoel van veel mensen is God dan ook wel echt een perfectionist in hart en nieren. Dat past ook bij hem. Hè? Daar is hij natuurlijk ook God voor, hij doet het niet voor minder. En dan kan hij zijn verwachtingen ook opschroeven tot bijna onhaalbare hoogte. En dat zegt de catechismus na de bespreking van de 10 geboden ook. Waarom schroeft God zijn eisen zo hoog op? Want dat red je toch niet? Nou, na antwoord 86 komt antwoord 87. En dan lijkt het alsof de deur genadeloos dichtgegooid wordt voor alcoholverslaafden en goklustigen en mensen die lasterend rondgaan en fraudeurs en noem allemaal maar op. En weet u wat het bijzondere is? Ik heb in de loop der jaren heel wat catechismusverklaringen hierop gescreend en bijna stuk voor stuk zeggen ze, ja nee, dat is een misverstand. Wij hoeven niks terug te doen. En ze nemen allemaal zonder uitzondering stelling tegen die gedachte van voor wat hoort wat. Dus je mag je afvragen, waar komt dat gevoel, waar komt dat idee nou vandaan? He, zit dat misschien in je geloofscultuur? Leggen we dat elkaar op? He, dat ook naar elkaar toe, zeg maar, de lat zo hoog leggen dat, ja, dat tekortkomen of grof de fout ingaan eigenlijk niet meer mag gebeuren? Draag je zo'n beeld over in de opvoeding wellicht? Is het heel misschien ook een ondertoon die in preken kan meeklinken? Maar het is ook goed om je te realiseren dat dat dwaalidee ook wel ergens in je eigen hart huist. En je kunt natuurlijk wel allerlei afkeurende etiketjes plakken op de fariseeën, hè, dat waren de regelneven. Of op de Roomse met hun goede werkenleer. Of op de remonstranten die denken dat we het allemaal zelf ook wel redelijk kunnen. Maar elke dwaalgedachte begint vaak gewoon ook in je eigen hart. Blijkbaar is het soms ook heel moeilijk om echt uit genade te leven. Of om echt uit Jezus Christus te leven. Nou, en daar gaat de catechismus natuurlijk ook het een en ander recht zetten. En waarom zou je nog goed proberen te leven? Omdat hij ons niet alleen, zeg maar, uit een zondig leven heeft weggesleurd. En je hoort dat ook terug in Titus 2 en 3. Paulus die kent zijn pappenheimers en die zegt, ja, jullie hebben natuurlijk ook vastgezeten in dat leven zonder God, waarin je alles deed wat God verboden heeft. En de Heer Jezus is je leven binnengekomen, de genade van God is openbaar geworden, zegt hij, tot redding van alle mensen. En ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. De Heer Jezus die haalt je uit de greep van de duivel en die haalt je weg uit een leven zonder God. Maar gelukkig word je dan niet op jezelf teruggeworpen. En als ik het even wat in theologentaal mag zeggen. Christus schenkt niet alleen je rechtvaardiging, maar ook je heiliging. Het is de Heer Jezus Christus voor ons en in onze plaats, maar het is ook Christus in ons. Calvijn was daar heel fel op en die zei, je moet Christus nooit in tweeën scheuren. En vandaar even die vergelijking met dat vakantiehuisje. Ons leven is als het ware vervallen door de zonde. Het is niet meer wat het geweest is. En ons bestaan is tot in zijn fundamenten aangetast. Maar God ziet er wat in. Ik zou bijna, dat bedoel ik eerbiedig, zeggen, hij is een klusser eerste klas. En de Heer Jezus Christus mag ons kopen. En dan is God ook zo goed dat hij ons al van binnen gaat bewonen en renoveren. Wat ik vanmiddag vooral achter wil laten bij u is dat je je realiseert dat dat een belofte van God is. Christus is niet alleen erop uit om ons te verlossen van onze schuld en onze zonde en een leven zonder God, maar hij is er ook op uit om je leven weer gaaf te maken. En dus niet God eist dankbaarheid als een streng rechtvaardig proces, maar God schenkt een gaaf leven omdat hij liefdevol met je wil omgaan en veelbelovend is. De uitdaging is om daar ook echt voor open te staan. Dat van God en van de Heer Jezus te willen ontvangen. Om ook, zou de meer bevindelijke gereformeerde zeggen, om ook met die belofte werkzaam te zijn. En waar begint dat? Dat begint toch altijd weer in je hart. De geest van Jezus, die komt ons leven binnen en die wil doordringen tot in het diepste van je hart. Dat hart dat van nature op slot zit voor God. En daarvan zegt Jezus, ik wil daarin wonen. Niet af en toe even een bliksembezoekje brengen. Nee, ik wil daar permanent aanwezig zijn. Ik wil daar de liefde voor God weer terugplanten. Daarom komt na zondag 32 ook zondag 33. Wat is nou het eerste in je leven, in je ontmoeting met God? Dat is dat je je tot God bekeert. Dat je niet meer met je rug naar God staat en leeft, maar dat je als het ware je omdraait, bewogen door de geest, en dat je weer oog voor God krijgt en ontvankelijk wordt voor zijn liefde. Je bekeren. Heer Jezus lief krijgen en ook een diep verlangen krijgen om je leven met hem te delen. Wat is echte bekering, zegt zondag 33 straks. Dat mijn oude mens, mijn oude natuur, mijn ik, waar God helemaal geen plek krijgt. Dat ik die achter me ga laten, maar dat ik dus ook verdriet heb om wie ik soms voor God ben. En dat ik van dat oude leven ook afstand wil doen, maar ook dat er een nieuwe vreugde ontstaat. En het diepe verlangen om voor God te leven. En u voelt wel aan, hoop ik, dat dat gaat om je innerlijke houding. Want als dat niet, zeg maar, je diepste motivatie is, niet je hartelijk verlangen, ja, dan wordt leven voor God zomaar, ja, het moet, vreugdeloos, kil, een heilig moeten, maar je hebt er geen lol meer in. Onze dankbaarheid begint niet bij onszelf, maar die begint bij Jezus Christus. Mensen die blij zijn met God. Die hem op hun knieën kunnen bedanken voor zijn genade. Ook in de heel concrete dingen. Hè. Dank u voor het geld wat ik in handen krijg om te besteden. En vakanties van te betalen. En dank u voor het brood op de plank elke dag weer. Want ik ga het zo gemakkelijk gewoon vinden. En dank u voor de zon van uw liefde en uw genade in mijn leven. En dank u wel voor vergeving. Want ik heb het elke dag weer brood nodig. En dank u wel dat u voor mij wilt zorgen. Tot in de eeuwigheid toe. En dank u wel dat u uw bestaan eeuwig met mij wilt delen. Dan heb je nog niks teruggedaan, zou ik bijna zeggen. Maar het zit hier. Dus het is ook altijd van groot belang om daar bij jezelf serieus naar te kijken. Hè? Hoe zit het nou in mijn hart? Ken ik dat verlangen? Weet ik de liefde van God op waarde te schatten? Of ben ik een ondankbaar en ontevreden en soms mopperend mens geworden? Prachtig liedje, dank u voor deze nieuwe morgen. Weer een dag om te leven. En dank u dat ik met al mijn zonden en al mijn zorgen met u omgaan mag. Jezus Christus gaat in je aan de slag. Dat wordt gaaf leven. Ik heb het gehad over onze houding. Ik wil ook kijken naar de veranderingen. Ik heb daar een plaatje bij gezet uit een boek van Max Lucado. Die schrijft een schitterend verhaal over een timmerman die met een poppetje aan de slag gaat om dat weer helemaal gaaf te maken. Jezus Christus, een timmermans zoon, gaat ons renoveren. En je mag je afvragen welk gereedschap hij erbij gebruikt. En wat is als het ware de beitel waarmee de Heer Jezus ons hele leven weer op maat gaat maken? En wat is de hamer waarmee Hij ons hart open krijgt voor God? Als je de catechisme straks gaat doorbladeren, dan zie je dat de Heilige Geest daar twee instrumenten voor in handen neemt. Allereerst ongeveer 10 zondagen lang Gods geboden. Het is heel heilzaam om altijd weer even te beseffen, oké, het zijn richtlijnen. Maar God gebruikt ze om mijn leven weer helemaal te boetseren en te kneden, zodat het gaat passen bij Hem. En dan is het soms ook nodig om zeg maar de rotte plekken weg te snijden. Om ruimte te maken voor de vrucht van zijn geest. Om je een stuk levensstijl bij te brengen zoals dat past bij God, bij de Heer Jezus. En Gods geboden, instrument in handen van de Heilige Geest. En je gebed. Zelfs het belangrijkste, zegt de catechisme straks, in je omgang met God. Dat je op de knieën kunt gaan, dat je God aanroept en dat je als het ware met Hem verkeert. Alle rust en stilte, ga maar naar je binnenkamer, naar een rustige plek, zegt de Heer Jezus. Om je leven met God te delen en om je hart voor God open te leggen. Soms ben ik bang dat bij veel christenen daar ook wel een kwetsbare plek kan zitten. De rust om te bidden. De tijd om met God te verkeren. Om ook de vraag voor te leggen, Heer, wilt u me zo vormen als mens, dat ik iets van u ga uitstralen? En wilt u me helpen, Heere Jezus, om uw voorbeeld na te volgen? Want eerlijk is eerlijk, God. Ik ben zo vaak en zo gemakkelijk met mezelf bezig. En ik laat zo snel mijn eigen leventje vooral om mezelf cirkelen. Neem mijn leven. En laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En als het hierop aankomt, dan is de catechismus toch ook ineens vlijm en vlijmscherp. Een letterlijke bijbeltekst, hè, dus de catechismus doet dat heel erg in navolging van de Bijbel zelf. En dat is niet omdat de Bijbel ver voor onze psychologische tijd geschreven is, alsof God geen weet heeft van je innerlijke eenzaamheid, achter je seksuele ontsporingen, alsof Hij niet ziet dat achter je alcoholgebruik je ook gewoon je verdriet zit weg te drinken, alsof God niet snapt dat achter je roddel en geldzucht ten diepste een stuk ontevredenheid met je leven kan zitten, of met hoe het gaat. Natuurlijk kent God dat van mensen en doorziet Hij dat. Maar Hij zegt ook, mensen toch, dat zal je nooit gelukkig maken. Het zal je nooit over de ellende heen helpen. Als je al tientallen jaren lang in de kerk leeft en de mensen leert kennen, dan ontdek je dat ook gelovige mensen stomdronken kunnen worden. En dat ook hele goede christenen kunnen frauderen of hun huwelijk breken. En dat ook oprechte gelovigen soms in hun eigen levenshuis maar heel weinig ruimte hebben voor de Heer Jezus. En dat je eigen leven ook zomaar volgepropt kan worden met alle mogelijke afgoden. Catechismus en Paulus in 1 of 2 Korinthe wil vooral zeggen, ja, maar pas op, hè. Ga daar niet tot in de eeuwigheid mee door. Want het is een hopeloze weg, ook een doodlopende weg. Ga er niet mee door. Loop er niet mee om de Heere Jezus Christus heen. Want Hij wil je niet alleen uit de zonde en de ellende wegtrekken, maar Hij wil ook je leven weer renoveren. Dat zie je in de Bijbel ook prachtig gebeuren. Want het gaat in de Bijbel ook over een overspelige vrouw. Die uit haar donkere kamer tevoorschijn wordt gehaald. En je leest over een door geldzucht bevangen tollenaar en een driftkop als Petrus. En zelfs over een moordenaar aan het kruis. En een godslasteraar als Paulus. Paulus, later tot bekering gekomen, die had dat allemaal in zijn gemeente zitten. Hij zegt, jullie zijn dat geweest en dat geweest en dat geweest. Maar je bent geheiligd. Je bent gewassen. Je bent gerechtvaardigd voor God. Als je je, ja, ik zou bijna zeggen, je wortels uitslaat in Jezus Christus. Als de Geest je leert om van Hem te houden, met je hele hart. Als die Geest van God steeds meer je gevoel in beslag gaat nemen. En je manier van denken gaat sturen. Dan groeit er wat in je leven. En dat noemt de Bijbel vrucht van de Geest. Hij werkt. En Hij blijkt sterker te zijn dan ikzelf. Tot slot de uitstraling. Er was ooit op televisie een programma, God verandert mensen. Ik zou vanmiddag willen zeggen, Jezus Christus verandert mensen. En dat is een heerlijke, ook een heel geruststellende belofte die je als kind al meekrijgt bij de doop. Ik lees de zin even voor. Wanneer wij gedoopt worden, herondergedompeld en op naam van de Geest gezet, belooft de Geest ons dat Hij in ons wil wonen. En dat Hij in de loop van de tijd alles gaat meegeven wat Jezus voor je verdiende. Dan ben je nog zo'n kleine hummel, een paar weken oud, een paar maanden misschien. Zegt de Geest al tegen je, jongens, ik kom in jouw leven wonen. Ik doe ook niet aan bliksembezoekjes. Of alleen maar af en toe een appje sturen. Ik kom in je leven wonen. En je ouders zijn de eerst aangewezen mensen om je dat duidelijk te maken. En om je leven op het goede spoor te zetten. En ik kom je alles meegeven wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Vergeving staat er dan en de vernieuwing van je leven. En je mag van jongs af aan de uitvoering ook aan hem toevertrouwen. Ik ben dus zelf ook wel allergisch geworden voor dat hele idee, ja, je moet zo nodig dankbaar zijn. Want ik zie heel veel mensen daar wel naar verlangen, maar soms ook wel vallen en weer opstaan. En ga niet te veel, doe het zelf. Heer Jezus, je zegt eigenlijk tegen u en mij, kom dan maar bij mij met alles wat er in je leven omgaat, met alles wat er in je hart speelt. En dan ga ik met je aan de slag en laat de uitvoering maar aan mij over. Ik heb de tijd. En ik doe het grondig. En je mag van mij hooggespannen verwachtingen koesteren, maar ga geen overspannen verwachtingen koesteren. Want vaak heb ik meer tijd nodig dan jou lief is. En er is in ons leven soms zoveel scheef gegroeid dat het jaren, misschien wel je leven lang gaat duren voordat het huis weer compleet gerenoveerd is. En als we sterven, zegt de catechismus, dan sterft dan pas sterven onze zonden af. Denk niet dat het in 5 jaar bekeken is. preekte ooit eens over het zevende gebod in mijn vorige gemeente. En toen kwam er een oudere broeder, hij was volgens mij al 80, achteraf naar me toe en die zei: dominee, ik ga in mijn gedachten ook wel eens het verkeerde spoor op, al ben ik 80. Maar, zegt God, wat ik in je doop beloofd heb, dat kom ik na. De geest wil in ons wonen, van jongs af aan. En hij wil ons leven compleet renoveren. En de Heer Jezus gaat in je aan de slag. Dat wordt gaaf leven. En dat ga je op een gegeven moment natuurlijk ook aan de buitenkant zien. Je leven krijgt een andere uitstraling. Staat er. En waarom? Het is een eerbewijs aan God. Neem mijn leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Alsjeblieft, Heer. Het is voor u. En ik heb het met liefde gedaan. Maar je leven krijgt ook uitstraling om je een andere mens te maken, zodat je iets aantrekkelijks krijgt. Een aangenaam mens om mee om te gaan. Om medemensen te winnen voor zijn koninkrijk. En mensen reageren niet altijd positief op je christen zijn. Maar dat doet niets af aan de doelstelling van God. Jezus, timmermanszoon, renoveert je leven. Tot een paleisje van zijn geest. Ik vind het altijd fantastisch als jonge mensen zeggen, ja, waarom ik geloof? Het geloof geeft zoveel meer inhoud aan mijn leven. Van de week sprak ik nog een jongere en die zei, ja, waarom geloof ik? Omdat ik ernaar uitkijk om na dit leven, hij was nog jong, om na dit leven verder te mogen leven. Mijn leven wordt zoveel mooier en zinvoller dankzij God. En dat is wat Paulus wil meegeven in Titus 2 en 3. De genade van God is op aarde verschenen. Heilbrengend. Voor alle mensen. Daarachter zit de mensenliefde van God. Je huis wordt gerenoveerd door de geest van Jezus Christus. Waarom? God ziet een grote toekomst in ons. Van bouwval tot paleis. Ik heb u beloofd om ook even nog te onthullen hoe het met dit huis is afgelopen. Dit is het bouwval, maar dit is het geworden. De woonkamer zag er niet uit. Dit is wat er van geworden is. Laten wij bidden, zingend bidden om zegen. als een mens op de aardbol tot God bekeerd wordt, is dat een groot wonder. En als je je geloof gaat uiten, is dat ook altijd weer een wonder. Laten wij samen met alle gelovigen uit de loop van de eeuwen en met alle christenen uit de wereld van nu ons geloof belijden. En we zingen aansluitend uit het liedboek, lied 654 vers 6. Wat God ons in de Bijbel voorzegt, dat zeggen wij gelovig na uit de grond van ons hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zetelt aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van mijn lichaam. En een eeuwig leven. Laten wij knielen en bidden. Heer Jezus, zoon van een timmerman, ongetwijfeld als kind rondgelopen in de werkplaats van uw vader Jozef. U bent er mee op uitgetrokken om in huizen aan de slag te gaan en ze te renoveren, wellicht. Wij danken u dat u naar deze aarde bent toegekomen om ervoor te zorgen dat mensen gaan zingen: in Christus is ons leven. En als we dat echt doordenken, Heer, dan beseffen we ook dat we een sterke neiging hebben om ons leven in onszelf te zoeken, of in ons geld, of onze carrière, of in het genieten of allerlei andere afgoden. We danken u dat u met uw geest in ons bent komen wonen. Bij velen van ons al van jongs af aan, van piepjong af. Wat wisten wij van het leven? En wat wisten wij van u? Wat wisten wij van de kracht van zonde in ons, maar ook van de kracht van uw genade als je 8, 14, 30 dagen oud bent. En ondergedompeld wordt in de Heilige Geest. Danken u dat u in ons wilt zijn, Geest van hierboven. Om het ons te leren, te geloven. God en onze naaste lief te hebben. Om hoop te krijgen voor een eeuwige toekomst. Maar bent u goed dat u ons niet op onszelf terugwerpt en zegt, ik heb je uit de ellende gesleurd en nou moet je het zelf verder maar opknappen. Dat u in ons woont, dag en nacht. Eerlijk bekennen dat we ons dat niet altijd ons bewust zijn. Dat we daar niet altijd uit leven. Dat het ons niet altijd doordringt en ons hele doen en laten en spreken stempelt. Maar gelukkig doet dat niets af aan uw trouw. Aan uw doorzettingsvermogen, aan uw heilig verlangen om ons tot andere mensen te boetseren. Geef het ons, Heilige Geest, dat wij ons naar de Heer Jezus keren. Niet als wij even een piekmoment beleven in ons leven. Een moment van kikken. Geef dat het onze grondhouding is. Een dagelijkse heilige gewoonte. Bidden. Met God te verkeren. Je hart uit te storten. Je leven open te leggen. Onophoudelijk te bidden om de Geest in ons menselijk bestaan. Wilt u ons daarvoor de goede houding geven? Wilt u ons leven veranderen? Oud en jong. Mannelijk en vrouwelijk. Geef dat we zo ook uitstraling krijgen, Heer. Ook al komen we steeds meer in een maatschappij te leven die daar niet van wil weten. Die dat belachelijk maakt. Voor achterhaald verklaart. Die daar minachtend over kan gaan doen. Of erger nog haatdragend. Geef dat dat ons er niet van weerhoudt om gaaf, heilig te leven. Neem ons levenshuis, Heer. Maak het bewoonbaar voor uzelf, tot uw eer. Zegen ons waar we leven. En geef dat we vervuld zijn met uw geest en met liefde voor God en onze medemens. Heer, wij bidden ook voor de mensen die vastzitten, misschien wel in zonde, in een verslaving, in geldzucht of een seksverslaving. In het jezelf groter maken ten koste van de ander. Wat voor praktijken dan ook. Wilt u ze daaruit weghalen, Heere Jezus? U was toch niet voor niets degene die op aarde contact zocht met de hoeren en de tollenaars. Omdat hij als geen ander aanvoelde hoe beroerd je vast en verstrikt geraakt bent. Wij bidden voor alle mensen die daarin verstrikt zitten. Niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld om ons heen. Wij bidden voor de mensen in de prostitutiepanden. Die vaak hardhandig daartoe gedwongen worden. Of geen andere mogelijkheid meer zien om geld te verdienen. Wij bidden voor de mensen die in de gevangenis zitten. Daar misschien wel de wanhoop nabij zijn. Wij bidden voor de duizenden drugsdealertjes, jong vaak nog, in Amsterdam en de rest van Nederland. En wij bidden voor de criminelen, Heer. U hun hardheid, hun wraakzucht, hun gewelddadigheid wilt doorbreken. Wilt bekeren. Heer Jezus, geef dat wij dankbaar zijn. Niet als onze eigen prestatie. Niet als een geweldig resultaat van ons doe het zelf, maar als uiting van wat uw geest met ons doet. Zegen ons ook de komende week. Bij alles wat we gaan doen, zeggen, denken. Wij vragen het uit genade. In uw naam. Amen. Thank you. krijgt de gelegenheid om datgene wat u van uw bezittingen hebt meegenomen voor de Heer ook met liefde aan hem te geven. Mogen de Heer uw gaven zegenen. Laten we doen waar we voor geschapen zijn, God aanbidden en prijzen. We doen dat met liedboek lied 103c, dus een lied dat geënt is op Psalm 103, vers 1, 2 en 5. Laat u met een open hart vanuit de hemel zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Geest met u allen.